Geliefde gemeente, iemand heeft een naam om iemand aan te kunnen wijzen, om te weten over wie je het hebt of tegen wie je het hebt. Nu hebben we wel gehoord, er is verschil tussen onze naam en de naam van onze zaligmaker. Hij heet Jezus, om hem te kunnen noemen, maar ook omdat hij zo is. Hij heet Jezus en hij is Jezus. En die naam betekent Jehovah maakt zalig. En dat is in hem zo. Hij is de zaligmaker. Wat dat betreft is het iets een andere naam dan wij een naam hebben. Maar het is toch ook weer hetzelfde. He, om hem te kunnen noemen. We hebben ook gehoord, er waren meer mensen die Jezus heten. In de tijd dat hij leefde. Het was op zich een gewone naam. Niet de gewoonste naam, maar wel een gewone naam. En al die andere Jezussen, die hadden natuurlijk hun naam niet met zoveel betekenis. Maar zo in het dagelijkse leven werden ze wel hetzelfde genoemd. Men werd aangesproken met Jezus. En als er nou meer mensen hetzelfde heten, dan gebruik je nog wel eens een extra naam. Om duidelijk te maken over welke je het dan hebt. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou dat is Jan van die en die. Daar komt de volgende keer op. Gods enige geboren zoon, Jezus de Zoon van God. Maar je kunt ook zeggen, er zijn zoveel Jan op Urk, wij noemen die Jan, Jan de Bakker. Of we noemen juist Jan de Slager. En dan weet je ook over wie het hebt. Ook al heet het allebei Jan, je noemt hun beroep. En met hun beroep is die persoon gelijk neergezet. Dat is het. Nou, zo kun je zeggen, is het ook met Jezus. Hij heet Jezus, maar we geven hem nog een naam van zijn beroep of van zijn ambt. Christus. Dus de kinderen moeten het maar onthouden. Christus, dat is zijn ambtsnaam. En dat is dus een beetje net zoals dat je zegt, de bakker of de slager. Noem maar op. Jezus, de Christus. Zijn ambtsnaam, daar staan we nu bij stil. Vanuit zondag 12 is de vraag en antwoord. Vraag en antwoord 31. Vraag en antwoord 31. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. En kategezanten, nou hebben de meeste van jullie deze wel geleerd. Tot voor een paar weken terug. Dus ik hoop dat hij nog in je hoofd zit. Dus probeer hem even in je hoofd mee op te zeggen. Hè, dat je het je weer des te beter herinnert. Omdat hij door God de Vader verordineerd is. En met de Heilige Geest gezalfd. Tot onze hoogste profeet en leraar. Die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hogepriester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover dit gedeelte uit de Heidelbergse Catechismus. Wij horen over de grote ambtsdrager. Vier dingen. Hij is gezalfd. Hij is profeet. Hij is priester. En hij is koning. De grote ambtsdrager. Hij is gezalfd. Hij is profeet. Hij is priester. En hij is koning. Voor in de eerste plaats dat hij gezalfd is. Christus. Dat is de Griekse vertaling van Messias. Mashiach. Christus en Messias. Dat betekent allebei de gezalfde. En zo komt het ook terug hier in de vraag. Waarom wordt hij Christus? Dat is de gezalfde genoemd. De gezalfde, dat is een woord dat we ook wel verschillende keren in de Bijbel tegenkomen. Vooral in de psalmen, ook al een paar andere plaatsen. De gezalfde. Dat was altijd een eretitel. Altijd als de gezalfde genoemd werd, dan is dat iemand tegen wie hoog kon opkijken. En vaak ook wel iemand die God gegeven heeft. En waar God andere mensen doorheen helpt. Dus die persoon is iemand om anderen te helpen met de taak die God hem gegeven heeft. Een gezalfde, zo werden ze genoemd, omdat de manier om mensen tot dat ambt te roepen was door zalving. En wij kennen dat denk ik het beste uit de geschiedenis van Saul en van David. Toen Saul gezalfd werd, toen wist verder nog niemand dat hij koning was. Maar eigenlijk kun je zeggen, was hij vanaf dat moment, had hij een vaste aanstelling om koning te zijn. En Salomo die was hem tegengekomen, die had hem bij zich geroepen, die zegt, kom, ik heb een boodschap van God voor u. En toen Saul bij hem kwam, toen pakte hij zijn kruiken, toen goot hij er olie uit en goot hij over het hoofd. En toen wist Saul, in elk geval dat Samuels bedoeling was, dat God hem koos tot koning. Vanaf dat moment was hij aangewezen. Hij was het nog niet, hij was het toch al wel. David, net zo. Want het ging met Saul helemaal niet goed. En toen zegt op een gegeven moment de Heer tegen Samuel, Samuel, dan hoef je niet langer meer te treuren over Saul. Ik heb hem afgeschreven. En je weet waarom. Maar mijn werk gaat door. Er komt een nieuwe koning en nu moet je een ander gaan zalven. En toen ging Samuel naar Bethlehem. En er kwamen al die zoons langs. Eerst de 7 oudste zoons. En toen ja, werd nog steeds niemand aangewezen. Toen moest David komen van achter de schapen. En zegt de Heere, deze is het. Toen pakte Samuel een hoorn. En uit die hoorn goot hij olie. En daarmee was David aangewezen tot koning. Hij was ook nog lang geen koning. Hij moest nog vluchten en er gebeurde nog een heleboel. Maar het lag nu al vast. David is de gezalfde. Saul was de gezalfde. David ook. Aangewezen om zijn volk te helpen. Van welke mensen lezen we nog meer dat ze gezalfd zijn? Nou, we lezen in de wetten van Mozes dat Aaron en zijn zonen gezalfd moesten worden. En als ik zeg Aaron, dan hoop ik dat ook de kinderen wel weten wie dat was. Dat was de hoge priester, hè? En de zonen van Aaron waren de priester. Dus de priesters moesten gezalfd worden. En de opdracht was dat als er weer een nieuwe hoge priester kwam, moest die ook weer gezalfd worden. En daarna ook weer. Daar lezen we verder in de Bijbel niet zoveel van. Dat het ook gebeurde. Maar we gaan er wel vanuit, want zo was de wet. Een nieuwe priester moet gezalfd worden. En we lezen nog één keer over zalving. Nog één keer nadrukkelijk. Elia, die is eenzaam en die denkt, ik ben zo ongeveer de enige die nog God trouw is in het hele volk. Er zijn misschien nog wel een paar gelovigen, maar die doen maar niks. Nou zegt de Heer, het gaat er niet om wat mensen doen, het gaat er om wat ik doe. En ik zorg ervoor dat er weer mensen opstaan om het werk uit te gaan voeren. Elia, voordat je sterft, moet je nog 3 personen zalven. Jehu tot koning over Israël. Hazael tot koning over Damascus. En dan Elisa tot profeet. Dat is de enige keer dat we lezen van een profeet die gezalfd moest worden. Maar dan zien we wel die alle 3 die ambten. Misschien weet je het nog van 2 weken geleden. Hosea, Jozua, die hadden samen ook 3 ambten. Hosea de profeet, Hosea de koning en Jozua de priester. Die 3 ambten, daarvan lezen we in de Bijbel dat mensen gezalfd werden. Van verder niks. Dus als het gaat over een gezalfde in het Oude Testament, dan wijst dat altijd op een koning, priester of profeet. En altijd gaat het erover dat God de opdracht geeft. Elke keer als er iemand gezalfd werd, dan was het God die gezegd heeft, je moet iemand gaan zalven. En altijd was het dus iemand die het volk zou gaan helpen. Op een bepaalde manier kun je zeggen, een verlosser. Niet de verlosser, maar wel een verlosser. Door God aangewezen tot het welzijn, tot de hulp van het volk. Dus als een Israëliet hoorde over een gezalfde, dan werd hij daar blij van. Dat zie je bijvoorbeeld bij Jesaja, die wijst dan Kores aan, de koning van Perzië, als Gods gezalfde. En dan voel je aan, dat is een troostvolle boodschap. Dat is iets waar het volk opgelucht bij mag ademhalen. Hoe diep ze ook in nood zijn, God zal zorgen voor een gezalfde. En als er een gezalfde komt, dan komt er hulp. Dan gaat het weer de goede kant op met het volk. Maar al die gezalfden, die waren maar tijdelijk. En die waren maar beperkt. Die konden maar op één plaats tegelijk zijn. En die konden ook maar één ding doen. De koning was alleen koning en geen priester. Het is wel een keer gebeurd dat de koning dacht, ja maar ik ben toch koning, ik ben het belangrijkste in Israël, dat kan ik toch ook wel offeren? Of, nou ja, dat is meerdere keren gebeurd en dat ging helemaal mis. Saul die probeerde dat. Ik ben toch de gezalfde, kan ik het toch wel doen? Later Uzzia. Maar toen ging het helemaal mis. Ze waren gezalfd tot koning en niet tot priester. En Elisa de profeet, die was gezalfd tot profeet en weer niet tot koning. Een gezalfde was altijd maar beperkt. Maar in de psalmen en in de profeten, dan heeft God het wel eens over de gezalfde. Psalm 89 bijvoorbeeld, dan gaat het wel over David. Maar als je die psalm leest, dan zie je het gaat over veel meer dan David. Het gaat over een verlosser die echt verlossen kan. De gezalfde, de Messias. En al die gezalfden, die zeiden tegen het volk als het ware, ja, ik wil je nu wel eventjes helpen, maar ik kan je niet echt helpen. Je moet verder kijken. Er is meer nodig. En er komt ook meer. Steeds weer mochten de profeten zeggen, er komt meer hulp. Alle hulp die je nu gehad hebt, die was tijdelijk. Maar daar stopt het niet bij. Er komt een gezalfde, die heeft geen gebreken. Zoals David toch wel had. De man naar Gods hart, gezalfd. En dan denk je, nou dat is het. Dat is een goede koning. Maar dan, hoe ouder die wordt, hoe meer die tegenvalt. En dan voelen ze, nee, David kan ons niet helpen. En Elia, die is dan zo blij dat Elisa zijn opvolger wordt. En die zegt heel veel goede dingen. Maar die valt ook tegen en die heeft ook maar beperkte macht. Al die gezalfden, die vallen tegen. Maar kijk verder, zegt dan de Heere steeds weer. Er komt er een door wie ik echt de verlossing zal bewerken. De Messias. Daar zagen de mensen naar uit. Dat de Messias zou komen. En hoe dichter ze bij God leefden, hoe meer ze naar uit zagen. Want hoe dichter je bij God leeft, hoe meer de problemen ziet die er zijn. Niet alleen de problemen van je eigen buitenkant, maar ook van je hart. En niet alleen van jezelf, maar ook van de mensen om je heen. De nood is groot. En hoe dichter je bij God leeft, hoe meer je dat voelt. En hoe meer je voelt, we hebben een verlosser nodig. En zo waren er, die zagen het eruit. Die vroegen het aan de Heer, kom nou die Messias al bijna. En dan, op een dag is het zover. En dan zie je dat ze dat zo tegen elkaar zeggen. Diegenen die geroepen worden. Is hij niet de Messias? Die komen zal. En Johannes die begint het zich wel af te vragen, is hij het nu of niet? Maar Nathanael en Filippus die beginnen te voelen. En de Samaritaanse vrouw, als ze Jezus tegengekomen is, dan zegt ze, ik heb nu iemand ontmoet die heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus, de Messias? Dat is die ook. Christus is de Messias. Maar wanneer is hij nou gezalfd? Weten jullie dat? Wanneer kreeg de Heer Jezus nou die zalfolie op zijn hoofd? Dat lezen we nergens. Hij is niet gezalfd letterlijk met olie. Maar hij is wel gezalfd met de betekenis ervan. Het is een beetje net als wat hij zelf, wat Johannes zegt over het dopen. Hij zegt, ik doop u wel met water, maar die naam komt van met de Heilige Geest en met vuur dopen. Hij zegt, dat is allebei dopen. Maar het echte dopen is met de Heilige Geest. En het water is alleen het teken. En zo is het ook hier. Olie is alleen het teken. Maar de echte zalving is met de Heilige Geest. Daar heeft Johannes de Apostel het later ook over in zijn brief. Gij hebt de zalving van de Heilige ontvangen en gij weet alle dingen. Daar hopen we het nog wel over te hebben. Dus Heer Jezus is nooit met de uitwendige zalf gezalfd, maar wel met de echte zalf, met de inhoud, met de Heilige Geest. Dat gebeurde toen hij uit de Jordaan kwam. Hij stond op de oever van de Jordaan en daar daalde de Heilige Geest op hem neer. In de gedaante van een duif. Die daalde van boven op hem neer. Daar zie je opnieuw dat symbool van zalving, het symbool van de doop, dat heeft alles met elkaar te maken. Dat is wat God uitgiet. Dat water die uitgiet en de olie die uitgiet, omdat de geest zo neerdaalt op het hoofd van Christus. Van bovenaf, bij God vandaan. Dat wordt gelijk ook duidelijk. Het is niet alleen de Heilige Geest, het is ook de Vader. Want met dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem is neergedaald, gaat de hemel open en komt er een stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Daar zijn die twee dingen bij elkaar die wij in zondag 12 tegenkomen. Hij is door de Vader verordineerd, of door de Vader aangewezen. En met de Heilige Geest gezalfd. De Vader en de Heilige Geest, die zijn allebei betrokken op de Zoon. Net zoals de Zoon en de Heilige Geest, die geven allebei de eer aan de Vader. En de Vader en de Zoon, die zenden samen de Heilige Geest. De drie-enige God is alle kanten op elkaar betrokken. Maar zo ook Christus. Die krijgt de volle goedkeuring van de Vader. De Vader zegt, hij is het. Zoals hij het vroeger bij David gezegd had. Ja, toen Samuel David moest salven, deze is het. Zo zegt nu de Vader, deze is het. Dat zegt hij daar tegen iedereen die daarbij staat. En ook tegen ons. Deze is de Christus. Dit is degene van wie het hebben moet. Dat is belangrijk, hè. Als wij een Christus zouden hebben die wij zelf verzonnen hadden, hadden we niks aan. Het gaat erom dat wij een verlosser hebben waar God tevreden mee is. Ook als mensen aan je vragen, joh, maar waarom zou jij gelijk hebben en ik niet? Waarom zou er een hemel en een hel zijn? Maar ook waarom zou je per se de Heer Jezus nodig hebben? Er is maar één antwoord. God bepaalt. Wij hoeven niet te bedenken wat een goede weg is tot God. God bepaalt. En als God met een bepaalde manier van verlossing niet tevreden is, dan kun je doen wat je wil, maar dan heb je niks aan. Je kunt je het vuur uit je sloffen lopen je hele leven lang. Al je geld aan de armen geven. Maar als je Christus niet hebt, dan zegt de Vader, ja, maar dit is niet hoe ik het wil. Maar andersom zegt hij hier, als je Christus hebt, als je bij hem zoekt, dan mag je zeker weten, daar ben ik tevreden mee. Dus de Vader is er tevreden mee. En hij is geschikt. Dat zegt het feit dat de Heilige Geest op hem komt. Hij is met de Heilige Geest gezalfd. Hij is vol van de Heilige Geest. Dat zegt ook, hij kan het werk doen. Alles wat hij moest doen, kon hij doen. De Heilige Geest is degene die daarvoor de bekwaamheid, de kracht, de liefde, de ijver, noem maar op, die dat alles geeft. Je mag genoeg twijfelen aan jezelf. Je moet zelfs heel veel twijfelen aan jezelf. Of je wel goed genoeg bent, of je wel geschikt bent. Dat ben je niet. Maar dat maakt dan niet meer uit. Als je ziet op de Heer Jezus. Je hoeft nooit je af te vragen. Zou die wel geschikt zijn? Zou die met mijn probleem wel raad weten? Zou ik bij je wel welkom zijn? Als ik dan pleit op de Heer Jezus. En ik kom ermee bij de troon van God. Zou het wel genoeg zijn? Hoef je nooit te vragen. Want de Vader heeft gezegd. Ik ben tevreden met hem. De Heilige Geest heeft gezegd. Ik zorg voor alles wat nodig is. Hij is de gezalfde. Dus hij is volkomen geschikt voor zijn taak. Maar wat is dan die taak? We komen bij de volgende drie punten. Gezalfd tot koning, priester en profeet. Het eerste wat de catechismus noemt is gezalfd tot profeet. Waarom? Omdat je dat als eerste tegenkomt. Wat doet een profeet? Wij kunnen het gevoel hebben die profeteert, dat die voorzegt de toekomst. Dat een profeet vooral doet. Maar dat is niet het belangrijkste van een profeet. Als je de profeten van Jesaja tot Maleachi leest, dan zie je het gaat wel over de toekomst. Maar het gaat niet het meest over de toekomst. Het gaat het meest over God. Een profeet maakt duidelijk wie God is, wat God wil. Hij maakt God bekend. Daarom wordt hierbij gezegd, Christus is onze profeet en leraar. Hij moet ons bekend maken wie God is. En wat hebben we dat hard nodig? En dat geldt voor al die ambten. Het ambt wat Christus heeft, dat is nou precies iets wat wij missen. Christus die maakt duidelijk wie God is. Die openbaart God. En dat is nou precies wat wij missen. Wij weten niet wie God is. Adam en Eva in het paradijs wisten het wel. Die leven dicht bij God. Maar toen ze gezondigd hebben zijn ze het paradijs uitgevlucht en uitgejaagd, uitgestuurd. En Adam en Eva die kenden God dan niet meer zo goed. Maar hun kinderen helemaal niet. Bij God vandaan. Verduisterd in het verstand staat er in Efeze. Geen echt verstand van God en goddelijke zaken. Er zijn een heleboel dingen waar je verstand van kunt hebben. Je kunt zelfs professor worden. Terwijl je nog helemaal niks snapt van het koninkrijk van God. En van nature geldt het voor ons allemaal. Dan die dingen zijn ons een raadsel. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 8. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Dat kan ook niet. Omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Dat staat trouwens niet in Romeinen 8, maar op een andere plek. Romeinen 8 zegt dit. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Maar dat sluit er heel nauw bij aan. Wat wij vanuit onszelf bedenken, dat gaat tegen God in. Wij begrijpen God niet en we onderwerpen ons niet aan God. We weten niet wat God wil. En we weten niet hoe we ineen moeten komen. Verblind. En zolang als je dat niet weet. Dan komt er nergens wat van terecht. En daarom is dat ook wat het eerst genoemd wordt. Hij is onze profeet. Hij maakt ons duidelijk wie God is. En hij maakt ons duidelijk hoe God werkt. Er zijn heel veel dingen die de Heer Jezus duidelijk maakt. Maar het allerbelangrijkste is, hij maakt duidelijk wie God is en hoe wij tot God kunnen komen. Zo mooi zegt Johannes het in Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is. Dat betekent die is één met God en die komt rechtstreeks bij God vandaan. Die! En dan zegt Johannes niet. Niemand heeft God gezien, behalve de enige geboren zoon des vaders. Maar dan zegt hij dit. Niemand heeft God gezien, maar de enige geboren zoon van de vader, die heeft hem verklaard. Die heeft hem duidelijk gemaakt. Maar als u goed geluisterd hebt, dan zegt de dominee Sloeg nog een woord over. Het is nog persoonlijker. Enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Niemand van ons heeft ooit God gezien, maar dan komt de Heer Jezus. En die is komen zeggen, in het hele woord, toen hij op aarde was, maar nu ook in de prediking. Die komt vertellen wie God is. En die komt hem ons verklaren, die komt het tegen jou zeggen, die komt het tegen u zeggen. Heel persoonlijk en voor je eigen hart komt hij vertellen wie God is. En hoe je zalig kunt worden. En hoe de weg naar de hemel open gaat. En als je nou zegt, ik weet niet meer hoe ik zalig moet worden. Ik weet het in theorie. Dat is me wel eens verteld. Maar ik weet het niet, ik weet niet hoe het gaat, ik weet niet wat ik moet doen, ik weet niet waar ik naartoe moet. Dan hebben wij zo'n grote ambtsdrager. Grote, de hoogste profeet en leraar, die de weg tot zaligheid volkomen wil openbaren. Als je het niet weet, moet je bij de Heer Jezus zijn. En als je niet goed weet hoe je de Heer Jezus moet zoeken, weet het toch wel een beetje. Je weet het goed genoeg om te beginnen. Want je weet dat je hem zoeken moet in zijn woord. Dat hele woord is vol van de Heer Jezus. Zoals hij het zelf zegt tegen de fariseeën. Onderzoek de schriften. Want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Nou, die zijn het die van mij getuigen. Heel de schrift is vol van de Heer Jezus. Dus als je met de vragen van je hart naar het woord toe gaat, dan wil de Heer door zijn Heilige Geest leiding geven. Zodat niet alleen anderen de weg weten tot zaligheid, maar je het ook leert. En er is hier echt niemand die het niet kan leren. En dan denk je, ja, maar dan vraag ik dan de dominee. Of dan krijgen we huisbezoek, vraag ik aan de ouderling. Maar ouderling, hoe gaat dat nou? Ik zit met zoveel vragen hoe ik nou zalig word. Nou, die mag je natuurlijk wel stellen. En dat moet je ook maar doen. En dan mag je ook een goed gesprek hebben. En dan kun je elkaar echt wel een beetje in helpen. Maar het is nooit het echte. Je moet bij de Heer Jezus zijn. Al zou de rest van je leven geen ouderling meer komen. Geen dominee meer komen. Om die vraag aan te stellen. Dan heb je echt genoeg. Bij de Heer Jezus. Hij is het die de weg tot zaligheid volkomen openbaart. En zoek het bij die grote ambtsdrager. Heere, ik weet dat het moet gebeuren. Maar ik weet niet hoe het moet. Ik loop ermee vast. Ik kom niet verder. Dat hoort hij zo graag. Daarvoor kwam hij op de wereld. Onder andere. Om de weg duidelijk te maken. Maar nog meer. Onze derde gedachte. Hij is priester. Hij kwam niet alleen om de weg duidelijk te maken. Hij kwam ook om die weg open te maken. Dat zien we in Hebreeën 4 vers 14. Wij hebben een grote hoge priester die door de hemelen is doorgegaan. Hij heeft zelf de weg gebaand. Dus als de Heer Jezus komt zeggen, komt duidelijk maken hoe je tot God gaat, dan wijst hij altijd op zichzelf. Dat kan niet anders. Daarvoor kwam hij op de wereld. Hij heeft de weg gebaand. En daarom noemen wij hem en kennen wij hem als priester. Hij is onze grote hoge priester. De allerhoogste priester. Wat was nou de taak van een priester? De taak van een profeet was het volk vertellen, het volk duidelijk maken over God. Het werk van een priester was tussen beide treden, tussen God en mensen. Je zou kunnen zeggen, een priester ging namens de mensen naar God toe en namens God naar de mensen toe. Hij stond ertussen om als tussenpersoon op te treden. Niet dat hij dat in zichzelf kon, maar er was een middel daarvoor en nog de middelen gebruiken. Wat deed een priester? Het belangrijkste was dat hij offers bracht. Ze deden nog wel veel meer, maar die offers waren natuurlijk het belangrijkst. Die moesten elke dag plaatsvinden, er waren heel veel regels voor. En die offers, die spraken ervan dat God bij het volk wilde wonen. Wat eigenlijk helemaal niet kon. Hoe kan God, de heilige, reine God, nou bij zo'n onheilig en onrein volk wonen? Dat kan eigenlijk niet. Komt toen niet, kan nu niet. Maar daarvoor gaf God de offers. Al die dieren die naar het altaar moesten, die geslacht moesten worden, die getuigden ervan, God zorgt ervoor dat het toch kan door het bloed van de verzoening. Hij is het die de zonde wegreinigt. En als God de zonde wegdoet, dan kan het. Daar waren die priesters mee bezig. Die waren met nog meer bezig. Niet alleen de offers op het brandofferaltaar. Nu waren daar verschillende soorten offers, maar daar ga ik het nu even niet over hebben. De kernoffer, dat was het brandoffer. Er moest elke dag plaatsvinden. Maar er moest elke dag nog één offer plaatsvinden. En dan moest hij met het kool van het altaar naar binnen, naar het heilige. En dan stond het reukaltaar. Het was een klein altaar van goud. En er was er verder helemaal niemand, hè, in dat binnenste, of niet het allerbinnenste, maar toch wel het heiligdom. Het allerbinnenste, er kwam alleen de hoge priester één keer in het jaar. Maar daarvoor, daar kwam de priester elke dag. En ook de jongste kinderen kennen daar wel een verhaal van, denk ik. Van Zacharias. Die ging de tempel binnen naar het reukaltaar. Toen kwam de engel bij. Dat was ook elke dag. Dus elke dag. Dat brandoffer, dat gaat over verzoening. Elke dag dat reukoffer. Waar gaat dat over? Dat gaat over het gebed. Mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilige aangezicht als reukwerk. Dat reukwerk, die wierook, als dat die rook, als dat brandde, dan zie je die rook omhoog gaan, dat kringelt zo naar het dak toe. En nu komt die wierook niet verder dan het plafond. Maar de betekenis ging natuurlijk wel veel verder. En dat de gebeden omhoog gaan naar God. Mijn beden kom voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Daarvoor stond die priester daar om voorbeden te doen voor het volk. En als hij het dan gedaan had, dan ging hij terug naar het volk, dan ging hij dat gordijn weer door en dan stond hij daar naar het volk dat op de voorhof vergaderd stond en dan legde hij ze de zegen op. En die zegen kon hij dus opleggen nadat er gebeden was. En dat het volk er iets van mocht weten, de gebeden in dat offer zijn verhoord. En de zegen die vloeit eruit terug. Dus de gebeden gaan naar de hemel en de zegen komt uit de hemel. En de priester mocht daarin werken. Maar er was dus die priester wel nodig voor. Want zonder die dienst die God gegeven had, kon het niet. Er was geen opening naar God toe. Nog even dat paradijs. Adam en Eva zijn uit het paradijs gedreven. En er stond er een engel, die stond er dwars voor. Als ze terug wilden, dan kwamen ze erachter, het kan niet. Er is scheiding gekomen. We staan er buiten. De deur is dicht. En dan kun je zomaar in je eigen hart ook gaan voelen. De deur is dicht. De zonde maken scheiding tussen ons en onze God. Dat hij niet hoort. Zegt Jesaja in hoofdstuk 59 vers 2. Onze zonde. Dat is niet meer iets wat je wel eens dwars zit. Dat is niet meer iets wat een beetje onaangenaam is. De zonde, dat is iets dat scheiding maakt tussen God en ons. De zonde zijn een grote dikke muur. Waardoor wij geen vrede hebben met God. En waardoor onze gebeden niet kunnen naderen tot God. En waardoor er geen zegen kan afdalen tot ons. De deur is dicht. Van onze kant. En daarom hebben we zo dringend nodig iemand die tussen beiden treedt. En de priesters die waren er een teken van. En Christus is daar de vervulling van. Christus is degene die werkelijk doet, hè, wat die priester elke dag afbeelde. Het belangrijkste is dat offer. Priesters die moesten dan een offer brengen, maar Christus gaf zichzelf. En na die tijd hoeft het nooit weer. Of nooit weer. Alle offers zijn volkomen volbracht. Christus heeft tussen hem, tussen de Vader en zijn volk ingestaan. Hij heeft zichzelf volkomen opgeofferd. En nooit meer hoeft er iets aan toegedaan te worden. De verzoening ligt in Christus. Door dat offer waar de zonden worden uitgebannen, kan de Vader zeggen, ja, je mag komen. Kom, de weg is open. Het voorhangsel is gescheurd. Je mag komen. Je mag komen om je met je verlorenheid aan mij gewonnen te geven. Je mag komen om die vrede met God, waar alleen je geluk en je heil, je zaligheid kan liggen. Je mag komen met de verlorenheid van je hart. De weg is geopend, maar de weg wordt ook nog gedurig geopend. Al mag je weten dat je zonden verzoend zijn, al weet je dat er opening is naar de hemel toe, dan kan het soms toch zo zijn dat je die opening totaal niet ziet. Dat God zo ver weg lijkt, dat er zoveel zonden zijn, of er zoveel vragen zijn, zoveel aanvechtingen, zoveel verduistering, zoveel afstand gevoeld wordt. Duizend zorgen, duizend noden kwellen mijn angstvallig hart. En dan zit je weer helemaal op de aarde en de hemel is zo ver weg. Maar dan is daar in de hemel nog steeds diezelfde priester. Hij die de weg gebaand heeft, die zorgt nog steeds voor opening. Dat doet hij door zijn voorbeden. Een offer hoeft hij nooit meer te brengen. Dat is volbracht. Maar hij moet toch nog steeds weer voor contact zorgen. Steeds weer moet hij mensen als het ware ophalen uit hun lage staat en brengen bij zijn Vader. Steeds weer heb je de Heer Jezus nodig. Het bloed van de Heer Jezus, om daar weer op te zien. Maar ook die voorbidding van de Heer Jezus. Als je zo jezelf tegenkomt. Zo voelt. Ik kan niet voor God bestaan. Ik kan niet bidden zoals het moet. Ik verdien niet dat God mij maar één keer zou verhoren. Zien op Christus. Die toen geleden heeft. Maar nu bidt. Zoals Paulus het zo mooi zegt. Christus die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. Hebreeën 7. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken, degene die door hem tot God gaat, alzo hij altijd leeft om voor hem te bidden. Dus nog steeds is hij degene die tussen beiden treedt. Is hij degene die zorgt dat er contact kan zijn tussen de Vader en zijn arme kind. Nou, wat kun je dan beter doen dan hem te hulp roepen? Als je hem ziet als profeet, dan kun je niks beters doen dan bij hem in de leer gaan. Dan hem te vragen, Heere, onderwijs mij dan. Leer mij hoe ik zalig word. Leer mij hoe ik wandelen moet. Maar hier, als hij zijn hulp aanbiedt. Als hij zegt, ik ben degene die voor opening zorgt. Dan kun je niks beters doen dan, ik zou zeggen, voor die opening gaan staan en zeggen, Heere Jezus, gij zoon Davids, ontferm u mij. Of zoals iemand die een rechtszaak heeft. Beschuldigd wordt, vals beschuldigd van wat dan ook. Of misschien wel terecht beschuldigd. Wat doe je als je naar de rechter moet en je zou niet weten hoe je het allemaal moet aanpakken en wat je moet zeggen en hoe je ooit eruit komt? Dan zoek je een advocaat. Dan zoek je iemand die voor jou optreedt. En nou zegt de Heer, daarvoor mag je bij mij komen. Ik wil je advocaat zijn. Ik wil je tussenpersoon zijn. Ik wil degene zijn die alles voor je oplost. Ook al is het nog zo terecht.
Alles eigen schuld. Hij wil een advocaat zijn voor de meest schuldigen. En heel de zaak voor je oplossen. Zodat je met vrijmoedigheid kunt toegaan tot de troon der genade. En die troon, die eigenlijk een rechterstoel is, maar die om Christus wil een genadetroon wordt. Met vrijmoedigheid toegaan. Om genade te vinden en barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden. Te bekwamer tijd. Hij is priester. Hij is koning, dat is laatste. Als profeet wijst hij de weg. Als priester opent hij de weg. Als koning beschermt hij de weg. Als koning beschermt hij de weg. Dat was een belangrijke taak van koningen, om te zorgen voor de veiligheid in hun land. Zeker in de Romeinse tijd, maar besteedde daar veel werk aan. Eerder ook wel, maar zeker toen. En de wegen die er waren, de handelswegen, om te zorgen dat er geen struikrovers waren, er geen vijandelijke legers. En dat kooplui veilig over die weg konden reizen, zodat er handel gedreven kon worden. Langs die wegen waren allerlei gevaren. Maar zo is het nog steeds op de geestelijke weg. De weg naar God toe, de weg met God, is een weg met zoveel bedreigingen, van binnen en van buiten. En de drie doodsvijanden die niet nalaten ons aan te vechten. De duivel, de wereld en dat zondige bestaan. Zoveel bedreigingen. En als die hun gang konden gaan, dan zou je omkomen. Dan zou je nog niet eens een dag met God kunnen leven. En je werd er alweer vandaan getrokken. Een koning is een beschermer. Een goede koning, die leefde niet voor zichzelf, om zelf maar rijk te zijn en plezier te hebben. Maar een goede koning die leefde voor zijn volk. En die ging het erom dat de wegen beschermd werden, dat de grenzen beschermd werden, dat de orde in het land bewaard werd. En deze koning doet dat in elk geval. Eens te meer, omdat hij weet hoe zwak wij zijn. In het aardse leven zou een koning ook kunnen zeggen, nou ja, ze zorgen zelf maar een beetje voor hun bescherming. En ze kunnen zelf ook wel wat. Ik kan niet alles voor ze oplossen. En het is natuurlijk zo. De overheid in Den Haag moet niet alles voor ons oplossen. Wij kunnen zelf ook wel wat. En dat moeten we ook. Dat is onze plicht. En dat is ook veel beter. Maar deze koning weet in het geestelijke dat dat helemaal niet gaat. Je kunt zelf ook wel wat. Nee, je kunt zelf niks. Je kunt jezelf niet beschermen. Je kunt de duivel niet aan. Je kunt de zonde er niet onder krijgen. Maar Christus wel. Hij is een volkomen koning. Machtiger dan alle koningen die er ooit geweest zijn. En daarom wordt hij ook genoemd koning der koningen. Dat betekent de allerhoogste koning. Daarom zegt hij het ook tegen zijn discipelen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Of op een ander moment. In de wereld zult gij verdrukkingen. En dan kijkt hij zo zijn discipelen aan en hij voelt, dit gaan jullie niet volhouden. Maar heb goede moed. Hou de moed erin, jongens. Nee, dat niet. Ze gaan het niet volhouden. Maar hij zegt, heb goede moed, zie op mij. Ik heb de wereld overwonnen. En zo ga je het volhouden. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. En daarom zegt de catechismus het zo. Hij is onze eeuwige koning. Dat is mooi om te zien, hè? Niet een tijdelijke koning die een poosje zorgen kan, maar een eeuwige koning die nu en heel de weg lang en tot in eeuwigheid dezelfde koning is, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Dus die ons regeert, dat betekent strijd tegen je eigen zonde. Dat je niet kunt toegeven aan de neigingen van je eigen boze hart. Regeren, dan ga je naar hem luisteren, omdat je anders van de weg zou afwijken. Maar dan ook beschermd tegen al die vijanden eromheen. Niet dat je nooit wordt aangevallen. Niet dat het nooit pijn kan doen. Niet dat je nooit verlies lijdt. Maar er is één ding, dat zul je nooit meer verliezen. De zaligheid. Het allerkostbaarste. Als je eenmaal dat mag hebben, dan ligt het veilig bij hem. Hij heeft immers de wereld overwonnen. De poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Of hij zegt het ook zo. Degene die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. Het is natuurlijk wel belangrijk dat hij je koning is. En dat je zijn onderdaan bent. Kijk, uiteindelijk kan het maar één van beide zijn. Of je bent voor of je bent tegen. Zijn onderdanen zal hij beschermen en beschutten en bewaren en in liefde regeren. Maar zijn vijanden, ja, die staan aan de andere kant. Die zal die tegenstaan. Het is zo gevaarlijk om een vijand te zijn van deze grote koning. Als je in Rusland woont, is het ontzettend gevaarlijk om tegen Poetin te zijn. Die hand van Poetin, die rijdt overal. Je bent je leven niet zeker. Of je nou in een strafkamp zit, of dat je ergens veiligheid gezocht hebt als piloot. Hè, dat hoorden we laatst, die piloot, die was een helikopterpiloot, overgevlogen van Rusland naar Oekraïne. En toen hadden de westerse regeringen gezegd, joh, wij zorgen voor je bescherming. En een alibi. En mag ergens, nou ja, een nieuw leven opbouwen. Maar ja, de lange arm van Poetin reikt ver en zo'n man die overleeft het niet. Omgekomen. Als je als vijand van Poetin zo'n groot gevaar loopt, hoeveel te meer als vijand van Christus. Niet omdat Christus zo'n hardvochtig is als Poetin. Nee, zo dat zeker niet. Want nog zegt hij tegen al zijn vijanden, kom, geef je nou gewonnen aan mijn liefde. En niet aan mijn hardheid en niet aan mijn harde vuist. Geef je nou gewonnen aan mijn liefde. Maar Christus is wel machtiger dan Poetin. En er is niemand die zijn vijand is die kan menen hem te ontlopen. Je kunt een hele poos volhouden. Maar er komt een moment. Dan zul je erachter komen, je kunt het van Christus niet winnen. Maar aan de andere kant. Als je nou gewonnen geeft. Als je nou in zijn handen geeft. En denk maar even nog aan die helikopterpiloot die naar Oekraïne vloog. En hij gaf zich over. En hij dacht, die gaan me nou beschermen. Dat wilden ze ook. Oprecht. Maar ze konden het niet. Maar als je nou overgeeft aan de Heer Jezus. Dan zul je nooit omkomen. Dan zal nooit die boze vijand de duivel. Die lelijker is dan Poetin. Die zal dan nooit meer je ziel kunnen nemen. Maar geef je dan wel over. Geef je dan wel gewonnen aan deze grote koning. Zoals de psalm het zingt. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Is het ook taal naar uw hart? Deze koning. Wilt u zijn onderdaan zijn? Deze profeet. Wilt u zijn leerling zijn? Deze priester, wil je zijn verloste zijn? Je moet de Heer Jezus niet alleen maar als profeet willen hebben. Of alleen maar als priester, of alleen maar als koning. Als je Christus wilt hebben, dan is dat helemaal. En profeet, en priester, en koning. Maar dan zegt hij ook, dan zorg ik ook voor alles. Dan hoef ik werkelijk nergens zelf voor in te staan. Dan mag je alles door hem laten verzorgen en zeker weten. Hij zal nu voor mij zorgen, voor mijn lichaam en voor mijn ziel. En tot in eeuwigheid. Amen.